In 1 Samuel 30 waren wij bij de verwoesting van Ziklag. Ziklag dat David gekregen had, om zo te zeggen. Nou, sigaar uit eigen doos was het, maar gekregen had van Gad. Dat wil zeggen van de koning van Gad. Die hem dat gaf om in te wonen. En sindsdien is Ziklag geweest van de koningen uit het huis van David. En dus moet het beschouwd worden als een specifiek eigen domein, een koninklijk domein van het huis van David. Maar bij deze gelegenheid blijkt dat de Amalekieten, want zo heten ze voor de gelegenheid, dat de Amalekieten Ziklag veroverd hebben en nog zo het een en ander. En de gebeurtenis wordt blijkbaar metaforisch in verband gebracht met het nieuwe verbond, zoals dat zou aanbreken. Dat gebeurt via het noemen van de beek Besor in vers 10. Waar trouwens ook een soort scheiding der geesten plaatsvindt, want 400 man trekken met David mee en 200 blijven achter, omdat ze te moe zijn om verder te trekken. Daar is alle reden voor om moe te zijn trouwens. Nou, het voorafgaande, maar dat maar even in een voetnootje. Goed dan ook, bij Besor, want Besor is eigenlijk het Oudtestamentische woord voor het evangelie. Ook bekend als de blijde of de goede boodschap. Maar vandaar trekt David dus verder en vervolgt hij de Amalekieten, volgt hij een spoor. Want alle bezittingen, inclusief vrouwen en kinderen en vee en wat het maar was, van David en de zijnen is uit Ziklag weggevoerd en Ziklag is verwoest. Verbrand, zoals vermeld, reeds in vers 1 en later opnieuw. Maar zij gaan op zoek naar waar zijn ze gebleven en zij vonden, dat is vers 11, zij vonden een Egyptische man op het veld en zij brachten hem tot David en zij gaven hem brood en hij at en zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen. En hij at en zijn geest kwam weder in hem. Ik lees met opzet door, want anders vraag je, ze vinden daar zo'n ander. Ze beginnen hem meteen te voeden enzovoort. Zou je hier het Rode Kruis al hebben? Of weet ik het? Het rode Magen David, of hoe heet het in Israël? Zo, een beetje veel. Maar goed. Ze beginnen meteen met naaste liefde en dat soort dingen, zou je even denken. Maar er is wat anders aan de hand. De man is ziek. Was ziek, dat zegt hij tenminste. En daar houden we het maar op. En hij heeft 3 dagen niet gegeten. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen, 2 stukken rozijnen. En hij had zijn geest kwam weer in hem. Hij kwam weer bij kennis. Want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Die is ook wel aardig, omdat je niet alleen bij Besor, maar ook bij 3 dagen en 3 nachten dan toch weer terecht bent op hetzelfde punt in de Heilse geschiedenis. Want het associeert, het brengt ons bij het aanbreken van het nieuwe verbond, hetgeen nou eenmaal was, ooit een keer ten 6e dagen, toen de geest in iemand wederkeerde. Alleen die kwam niet uit Egypte. Hoewel, als het moet, is dat ook nog aan te tonen dat hij uit Egypte kwam. Maar vooruit, op meerdere manieren trouwens, maar toen maar. Ik heb het er nog wel over. En toen hij weer bij kennis was, zeide David tot hem, wiens zijt gij? Van wie ben jij erheen? Is dat in gewoon Nederlands? Wiens zijt gij en van waar zijt gij? Van wie en van waar zijt gij. Van wie ben je er en waar kom je vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, en hij heet hardnekkig een jongen, want hij heette eerst een man in vers 11, en nu heet hij een jongen, want hij is een boy, een kaarsel, een knecht. Maar ja, dat staat er meteen achter. Dus daarmee is verklaard waarom hij jongen genoemd wordt. Het zijn dingen die in het Nederlands nog even uitgelegd moeten worden. Maar dat betekent niet dat de man erg jong was. Hoewel, dat kan ook nog. Maar ik weet niet tot welke leeftijd men in die dagen door moest werken. Maar als de slaaf was, was het gewoon tot levenslang. Hè? Ja. Toen zeiden de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man en mijn heer heeft mij verlaten, daarmee achtergelaten, omdat ik 3 dagen krank geworden ben. Voor 3 dagen, ja, dat zal wel, dat is altijd zo. Als je 3 dagen ziek bent, ben je dat van voor 3 dagen. Ja, logischerwijze. En daarna vertelt hij, wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten en op of tegen hetgeen of over hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb, maar Caleb maakte deel uit van Juda, want Caleb was iemand uit Juda die erfenis had gekregen, dus ook binnen Juda. Caleb, u weet wel, Jozua en Caleb waren dat, de twee beroemde, beruchte verspieders. Eén uit Efraïm en dat was natuurlijk Jozua. En Caleb was officieel uit Juda. Zo vertegenwoordigen zij 10 en 2 stammen op profetische wijze. Maar goed, het is toch opmerkelijk dat hij hier genoemd wordt. Het zuiden van Caleb. En dat wil zeggen, dat is ook Juda. En wij hebben Ziklag, dat was van de koningen van Juda, vanaf het moment dat Achis dit aan David gaf, officieel. Dat is ons al verteld, dus je mag het nu ook zo zeggen. Al is dat enigszins prematuur natuurlijk, historisch gezien. Maar wij zijn ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten, waarna de vraag is, wie zijn de Gerethieten? Gerethieten. Wat dacht je van de Kreti? De Kreti, dat schrijf je zo. De Kreti en de Pleti. Kennen ze nog, de Kreti en de Pleti? Dat als u het mij vraagt, ja, die vormden de lijfwacht van David, elite jongens. Maar Kreti en Pleti was één en dezelfde groep, onder 2 namen die op elkaar lijken, want ze zijn gewoon Filistijnen. Want de Pleti zijn gewoon de Filistijnen. En de Kreti zijn ook de Filistijnen, want Filistijnen, de Pleti, worden geacht afkomstig te zijn van Kreta. Van de eilanden der zee. Het is volgens de historici een nederzetting van de oude, hoe heet dat, de zeevolken. Hetgeen tamelijk lastig is, omdat de zeevolken, dat schrijven we met een hoofdletter Z, ja, dat is een naam. De zeevolken, die, voor zover ik weet, zijn dat in meerderheid Israëlieten. Maar niet noodzakelijk uitsluitend. Ze zullen er meer rondgezworven hebben op schepen. En u weet wat ze doen vanaf die schepen. Af en toe vallen ze het land binnen en beroven dat en en als het een beetje mee zit, vestigen ze zich daar, richten ze een kolonie op. Zoals daar zijn de Normannen. die uit het noorden kwamen, maar uiteindelijk een naam gaven aan Normandië. En u weet, eigenlijk waren het Vikingen. Nou ja, toch maar. Maar die hebben zich ook overal gevestigd aan de diverse kusten. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja, je bent meteen weer in een grote volksverhuizing terecht. En toch weer bij Israëlieten die hetzelfde kunstje nog eens doen. In schepen rondvaren en hier en daar zich aan het land vestigen. Nou, die kant op kun je, zeg ik. En in wijk bij Duursteden natuurlijk. Of in Dorenstad, want het was een Viking-nederzetting natuurlijk. Hè. Nou ja, zo.
Dus die
Filistijnen
waren eigenlijk
Israëlieten.
Wat zei je? Die
Filistijnen
waren dus
Israëlieten. Misschien. Nou nee, daar kunnen er tussen gezeten hebben. En, dat zit er goed in. Maar de Filistijnen worden geacht afkomstig te zijn uit Kreta. En daarom heten ze ook Kreti. En ze heten dus in de volksmond Kreti en Pleti. Jansen en Jansen denk ik altijd. Maar goed, zoiets. Maar de Kreti zijn dus gewoon, de naam betekent Kretensen. Dat wil zeggen afkomstig van Kreta. Maar vanaf het eiland Kreta, de vraag is altijd, en waar kwamen ze daarvoor vandaan? Want de mens is niet op Kreta geschapen. Dus ja, toch? Maar vanaf Kreta hebben ze zich daar gevestigd. Er zit een heel verhaal alvast met de... Ook met betrekking tot de etymologie van die namen. Maar de conclusie is altijd, of we weten absoluut niet waar het over gaat. Of Kreti zijn Pleti en Pleti zijn Kreti en het zijn Filistijnen. En dat is het. Waarom ook niet, Paul, David is hier redelijk goed bevriend met de Filistijnen ook hier. En bovendien... In dit verhaal is het ook volkomen logisch dat de man ze niet Pleti noemt, maar Kreti. Ja, och, hij is een Egyptisch man. En ik kijk er anders tegenaan, hij heeft een andere naam voor ze. Waarom ook niet? De Alemanen zijn dezelfde als de Germanen, hoor. Om maar eens wat geks te zeggen. Toch? En de Nederlanders zijn dezelfde als de Hollanders. Hoewel de Friezen daar weer wat bezwaar tegen maken, maar voor de Friezen zijn Hollanders weer wel Nederlanders, maar niet de Nederlanders zijn Hollanders. Maar buiten Nederland zijn Hollanders Nederlanders. Behalve in Friesland. Hebben we die nog? En in Limburg is dat natuurlijk ook anders, maar toen maar. En die namen, ja, het is maar van welke kant men die, uit welke talen, uit welke bevolking die namen ontstaan. En dat loopt dan door. Wij noemen het Duitsland. De Engelsen noemen het Germany. Dat lijkt er op geen manier op. En daarna zeggen wij weer, want daarom zingen wij het Wilhelmus niet bij het voetballen. Ben ik van Duitse bloed. En dan moet je tegen Duitsland spelen en verliezen. En dan moet je roepen, ik ben ik van Duitse bloed. Ja, dat kan je niet zingen dus. He? Maar ja, wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, dat moesten mijn ouders vroeger zingen. Maar dat mag niet meer, hè. Dat was toen het volkslied. Weet u dat nog, of is dat voor die tijd? Ik weet niet wanneer dat veranderd is. Ergens in de 30e jaren, geloof ik. En wat de aanleiding was, weet ik ook niet. Waarom het veranderd is. Maar toen ineens... moesten mijn ouders een ander volkslied leren. En uw ouders, grootouders dan, vooruit ook. Maar laten we er maar even bij zitten. Wij waren ingevallen tegen het zuiden. Ja, vanuit Egypte trek je naar het noorden en dan kom je noodzakelijk in het gebied van de Filistijnen. Bovendien zou vreemd zijn, die lui hebben zijn ingevallen in Juda, meer specifiek in het gebied van Caleb, ze hebben Ziklag verwoest enzovoort. En dat hele gebied dat grenst aan het gebied van de Filistijnen, Ziklag ook enzovoort. En bovendien mag je aannemen dat ze die in... Want je vraagt, ja, waar komen die lui ineens vandaan, die Amalekieten? Het antwoord is, de vraag had moeten zijn, wat is de aanleiding tot deze inval? En de aanleiding is niet eens een specifieke. Binnen het Bijbelskader kom kom je niet veel verder dan... Ze vallen daarin omdat de legers van de Filistijnen nu eenmaal naar het noorden getrokken zijn. Dus aan het zuiden, de zuidkant, hebben ze geen verdediging. De legers zijn weggetrokken. Om te strijden tegen Saul. Want zo gaat dat dan. Dan is de zuidkant niet verdedigd en dan kunnen ze daar invallen. En de rest van het verhaal heb ik u vorige keer verteld. Dus, Die Amalekieten die komen niet uit een land Amalek, want dat kennen we überhaupt niet. Ze komen uit Egypte dat ze ingevallen waren. Dat staat net niet in de Bijbel. Maar als je het een keer gezien hebt, een keer je verteld is, dan vergeet je dat ook niet. Israël trok uit Egypte en toen kwam Amalek. En Israël trok verder uit Egypte en Amalek trok logischerwijze Egypte binnen. En hebben daar jarenlang de dienst uitgemaakt, enige eeuwen, alvorens ze er weer uitgegooid zijn. En ze zijn identiek aan de Amu van de Egyptenaren, dan wel de Hyksos van de Grieken. Dan heb je weer zoiets, ze zijn verschillende namen, maar dat is het dan. En die Hyksos zijn er weer uitgegooid. Nou ja, dat komt aardig overeen met deze tijd, maar over tijdrekening heb ik het liever ook niet. In elk geval, ze zijn kennelijk Egypte weer uit. En ze hebben een Egyptische slaaf, dat ligt zeer voor de hand, want de Egyptenaren waren de slaven van die Hyksos. Ze waren hen ondergeschikt, ze heersen over de Egyptenaren, die Hyksos, die Amalekieten. En hier zijn die Amalekieten naar het noorden uit Egypte gekomen. Als u mij vraagt, ze zijn het land van de Filistijnen binnengevallen. Maar deze Egyptische man noemt het de Kreti. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten. De Kreti, dus je haalt even al die klinkertjes eruit, al die eetjes eruit. Hè. Dan krijg je de Kreti. En op hetgeen van Juda is, zuiden van Juda en het zuiden van Caleb. En we hebben Ziklag inderdaad met vuur verbrand. En Ziklag, daar blijft altijd de vraag, was het nou van de Filistijnen of was het van Juda? Ze hebben het met vuur verbrand. Toen zei David tot hem, zoudt gij mij wel heen en afleiden tot deze bende? En hij dan zeide, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren. Want ja, dan heeft hij verraad gepleegd natuurlijk. Maar ja, die heer had hem voor dood achtergelaten blijkbaar. Dus, kom maar. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. Die is dus een Egyptisch man waarvan men niet gedacht had dat hij zou leven. Maar hij leefde wel. En hij wordt instrumenteel voor de redding van Ziklag. Nou ja, van alles wat ook daaruit verdwenen was, want ook Ziklag was opgegeven, om zo te zeggen. Voor dood achtergelaten, toch? Ziklag was weg en die Egyptische man was ook dood. Maar ze vinden die Egyptische man en Ziklag wordt gered. Dat moet toch... een soort verband zijn tussen de Egyptische man en Ziklag. De Egyptische jonge man komt weer tot leven, Ziklag komt weer tot leven. En allebei zijn ze vervolgens kerngezond, want daar gaat het dan om. Hè? En dan staat er, ik lees eerst verder, vers 16. Vers 15, oké. Toen zei David tot hem, zal gij mij wel heen afleiden tot deze bende? Hij zei, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. Dat af, daar hoef je niks achter te zoeken. Dat is gewoon weer naar het zuiden, richting Egypte. Dat is naar beneden, officieel. Dat heet af, zo, en de andere kant op is nog helemaal optrekken naar het noorden, naar Israël enzovoorts. Hij leidde hen dus af, vers 16, en ziet, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, nou ja, over het ganse land. etende en drinkende en dansende, ze hadden feest, om al de grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen. Zie je? Ik was weer veel te vroeg. Want ik heb veel te lange omtrekkende beweging gemaakt. De Filistijn, die had hij helemaal niet genoemd. Hij zei, Gerethieten en Juda. En hier heet het, de Filistijnen, het land der Filistijnen en het land van Juda. Zodat je nu met grote zekerheid weet, de Gerethieten zijn gewoon Filistijnen. En Kreti, bij David, dat is heus hetzelfde woord. Nou ja. En de Pleti, dat is dus ook hetzelfde. Maar goed. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder anderen dag. Dat wil zeggen, ze vonden hen kennelijk 's avonds en de andere dag in de ochtend hebben David en de zijnen de aanval ingezet. Die strijd heeft de hele dag geduurd. Dat heb je wel vaker als je vecht tegen de Amalekieten. Want ik breng u in herinnering dat bij de uittocht uit Egypte de strijd tegen Amalek ook was den gehele dag. Tot aan de avond. Ja. En hier staat, en er ontkwam niet één man van hen. Nou ja, behalve 400 jonge mannen die op Kemen reden en vloden. Dus er zijn er toch weer 400. Maar weer 400, man. En op Kemelen, dat zijn altijd die snelle kemelen, weet u wel. Kamelen worden geacht snel te... rijden die? Ja, klopt wel, hè? Nou, degene die erop zitten, die rijden. Sorry, inderdaad, dat heet rijden. En dat met wielen, dat heet eigenlijk varen. Hè? Want ik ben een beetje van Duitse bloed. Dus ja, dan wordt het toch varen. Ja. En het heet trouwens een voertuig. Maar het andere heet een vaartuig. Ik snap het verschil ook niet. Het is heus hetzelfde. En rijden doe je op een rijdier, heet dat. En dan ben je een rijder of een ridder. Of een ritter. En wat het is, echt waar. Dus ze rijden op kamelen en die lopen dan, geloof ik. Bij nader inzien, een schip loopt ook. Officieel. Staat zelfs in de Bijbel. Wij liepen rechtop Tramol, Gamotacee, weet ik het. Dan weet ik het even niet meer. Staat in Handelingen, schip loopt namelijk. En je loopt knopen, dat weet u. Hè? Dat was voor de uitvinding van de ritssluiting. Maar god, het taal, mensen. Dat is een snaaks ding. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Maar zij reden dus op kamelen. En vluchten daarmee. Dat deden ze snel. Hoe dan ook, die 400 jonge mannen op kamelen zijn altijd weer een beeld van die Amalekieten worden niet echt ooit verslagen. Hè? Wel voor de gelegenheid, maar nooit definitief. En zo was het met de Filistijnen trouwens ook. Maar die zijn ook enigszins verwant, heb ik hier ooit uitgelegd, hè. De Filistijnen als beeld van de natuurlijke mensen, Amalekieten als beeld van de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, enzovoorts. En als mocht u dan denken dat die Amalekieten het goed kunnen vinden met de Filistijnen, moet ik u zeggen, nee, dat ook alweer niet. En de overheden en machten kunnen het ook niet goed vinden met de mensen en soms vermoorden ze die mensen ook nog. Maar ze gebruiken ze ook. Misbruiken dan, voor mijn part, maar zo je maar dat ziet, hoe je dat maar zien wil. Maar David sloeg hem van de schemering tot aan de avond van hun ieder andere dag. En er kwam niet één man van hen, ontkwam niet één man, behalve dan toch 400 jonge mannen die op kamelen reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn twee vrouwen. Dat was al duidelijk, maar die worden in deze geschiedenis steeds apart genoemd. Want het was al zo in vers 4. Nou ja, vers 5. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Maar er stond er al dat alles, dat is vers 2, dat zij de vrouwen die erin waren gevankelijk weggevoerd hadden, enzovoorts. Alles was weggevoerd. En inclusief die twee die apart genoemd worden. En ze worden weer teruggehaald, teruggevonden, ze worden gered. Want zo heet het in vers 15. En dan staat er weer bij, ook redde David zijn twee vrouwen. Ze worden apart vermeld. Dat is ook niet voor niks. En onder hen werd niet gemist van de kleinste tot aan de grootste en tot aan de zonen en dochteren en van de buit ook tot alles wat zij van hen genomen hadden. David bracht het altemaal weder. David nam ook al de schapen en de runderen, ze dreven ze voor hetzelfde vee heen en zeiden dat is Davids buit. Dat wil zeggen, dat kwam weer van de Amalekieten dan. Waaruit maar weer blijkt dat de Amalekieten een volk waren van inderdaad herders. Ze hielden de vee op na. En dat is weer van belang, omdat volgens de Grieken, volgens de Griekse geschiedschrijving, de Hyksos die Egypte veroverden, waren een herdersvolk. De Egyptenaren zelf waren dat helemaal niet. Dat staat ook in de Bijbel. Dat waren landbouwers. Maar en de Israëlieten die hielden de vee op na. En die waren dus een beetje taboe voor de Egyptenaren. Vandaar dat ze in een apart land kwamen te wonen. Weet u nog, dat staat allemaal beschreven in Genesis. Maar die Hyksos waren ook, was een herdersvolk. Flavius Josephus, dat heb ik u niet verteld geloof ik. Flavius Josephus meende dat de Hyksos, dat waren de Israëlieten. Flavius Josephus meende dat de Hyksos die de macht in Egypte overnamen, dat dat de Israëlieten waren. En dat de verdwijning van de Hyksos uit Egypte overeenkwam met de uittocht van Israël uit Egypte. Je zit alleen honderden jaren ernaast, maar dat zit je in de Egyptische geschiedenis wel vaker. Het is dus ook een misverstand, een bekend misverstand. In oude boeken vind je het nog alles vermeld hoor. Maar die Hyksos zijn de Amalekieten die Israël binnentrokken op het moment van de uittocht van de Israëlieten. Hoe het ook zij, David vindt alles terug. Neemt ook het vee in beslag van de Amalekieten die immers gevlucht zijn. En kwam met het hele spul terug. En de rest van het verhaal, dat is vers 21 tot en met vers 31, gaat over dat de buit uit deze strijd keurig verdeeld wordt over niet alleen al Davids volgelingen, niet maar de 400, maar de 600 en vervolgens ook over, ik heb ze geteld ooit geloof ik, ja, over 13 steden in Juda. Dat wil zeggen over het hele stamgebied van Juda wordt de buit verdeeld. Men deelt mee in de zegeningen van, ja, van David. Heb je dat nog? Ja. En dat alles naar aanleiding van het gedoe van Ziklag, dat er niet meer was, maar dat toch weer gered wordt, alle inwoners. En helemaal naar aanleiding van een Egyptisch man. En bovendien ook in verband met de beide vrouwen van David. Dan gooi je dat alles bij elkaar in de mixie. Je doet er nog een beetje bazar, bezer, bezor doorheen. Zo van het nieuwe verbond breekt aan. En wat er dan uitkomt is heel gemakkelijk. Wat er uitkomt is het verhaal van de 2 en de 10 stammen in onze tegenwoordige bedeling. Die immers voorgesteld worden door de beide vrouwen van David. Dat hebben we veel eerder besproken, dat dat zo is. Ahinoam, Jezreelitische en Abigail, de huisvrouw van Nabal. Ik heb u er geloof ik al op gewezen dat de volgorde enigszins veranderd is. Want eerst was het Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En oh ja, en David nam ook nog Ahinoam, de Jezreelitische. En die Abigail van Nabal, de Karmeliet, die is duidelijk een beeld van de twee stammen van Israël. Eerst onder de wet, maar daar komt een eind aan. Aan de dwaasheid daarvan, namelijk. Toch? Dus dat is duidelijk. En Ahinoam, die Israëlitische, is dan logischerwijze een beeld van de 10 stammen van Israël. En die twee samen, die komen we dus hier opnieuw tegen. Die spelen een rol samen in het verhaal. Daar gaat het om. Ze zijn dus een uitbeelding van de 2 en 10 stammen. Alleen voor de gelegenheid hier in vers 5 wordt de volgorde omgedraaid. En is het Ahinoam de Jezreelitische en Abigail de huisvrouw van Nabal. Dat is de tweede dan. Voor de ethici onder u. David zal wel een voorkeur gaan ontwikkeld hebben. En dan, hè? Zo gaan die dingen. En, nou ja, daar schrijven anderen hele boeken over vol. Dus, maar ik zal er niet eens aan beginnen, want daar gaat het niet om. Hè. Waar het over gaat is de positie van de 2 en de 10 stammen. Want hierna zijn we bij, ja laat ik eerst zeggen nog een keer. Siklag is, als u mij vraagt, een beeld van de gemeente als zodanig. Hoe dan ook. Het eerste bezit van Christus, de zoon van David, in zijn opstanding. Het resultaat van zijn arbeid, maar ook zijn persoonlijk eigendom. Die woorden worden trouwens ook geleend van Israël, om zo te zeggen, maar toegepast op de gemeente. In elk geval in 1 Petrus 2, dacht ik, maar ook wel door Paulus in Romeinen 9, dacht ik. Nee, weet ik trouwens niet. Nee, dat gaat over andere dingen. Maar het gaat erom dat de uitspraken over Israël, een volk mij ten eigendom, mijn persoonlijke schat, mijn segula, mijn eigendom, dat die woorden in ieder geval in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht worden op de gemeente als zodanig. En dat is wat Siklag is. En dat is wat de gemeente is. Het eigendom van Christus zelf. Is ook het resultaat van zijn arbeid, maar slechts het begin daarvan. Want het uiteindelijke resultaat moet natuurlijk toch zijn dat geopenbaarde koninkrijk op aarde, de schare die niemand tellen kan, die het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde zal binnengaan, enzovoorts. Heb u dat? De gemeente is een voorschot daarop. En daarmee het loon van de arbeider, van Christus zelf. En dat is wat Siklag nou eenmaal is. En daar horen die twee vrouwen overigens thuis met de hele rest van het gezelschap. En het is dus een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Maar daarna begint het verhaal overnieuw. Siklag is leeg. Siklag is verbrand. Het verhaal begint overnieuw. En hoe komt het weer vol? En dat soort dingen meer. En dan begint het verhaal bij Besor. Bazar Bezer, bij het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee de prediking van het evangelie, want dat woord is het. En vervolgens begint het verhaal bij een Egyptisch man. Zij vonden een Egyptische man op het veld en ze brachten hem tot David. Die man was net als Siklag zo goed als dood. Hij was er ooit geweest, kon je van Siklag ook nog zien, maar het was verbrand en iedereen was weg. Maar, en dat zoiets was het met die Egyptische man dus ook. Die was, als u mij vraagt, buiten kennis. Ze moesten hem dus eerst voeren voordat hij bij kennis kwam, want je moet wel bij kennis zijn als je kennis wilt doorgeven en wilt antwoorden op de vragen van de quiz. Of zoiets. Een Egyptisch man. Maar En bovendien een Egyptische dienstknecht die ook lang in slavernij was geweest en niks te vertellen had gehad, maar op een gegeven moment wakker wordt en de leiding krijgt bij, want zo is het toch, hij zal ze toch leiden, voor David leiden, hij krijgt de leiding in het tot stand brengen weer van de redding van Ziklag en de bevolking van Ziklag en wat het maar was, zodat het allemaal weer wordt zoals het moest zijn. Heb je dat? Ziklag. Een Egyptische man. Noem eens een Egyptische man. Heel goed, zuster. Ja, dat is makkelijk. Denk ik. Jozef. Zijn broers hebben het trouwens. Ik meen dat die broers het met hun vader spreken over die Egyptische man. Of het is Jacob die met zijn zonen spreekt over die Egyptische man, een van beiden. En misschien wel allebei, maar de uitdrukking wordt in Genesis gebruikt daarvoor. De Egyptische man is Jozef. Die Egyptische man. Hebben jullie dat nog? Ja. Nee, ik ben aan het nadenken over hoe het ook weer zat. Met die. Maar ja, dat heeft hier niets mee te maken, beste mensen. Maar. Wat mij ineens te binnen schiet, is dat. Sommige mensen hebben een tweede teen. Die langer is dan hun grote teen. En anderen hebben een tweede teen die korter is dan hun grote teen. En ik kan het niet aan elkaar houden, ik weet het niet, maar de ene wordt genoemd een Griekse teen en de andere wordt genoemd een Egyptische. En hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar het punt is dat Israëlieten, afstammelingen van Israël, in hoge mate Grieks zijn, want de oude Grieken waren nou eenmaal Israëlieten. Alleen voor een deel stammen ze niet van. Nee, laat ik het anders zeggen. Dat is, voor een belangrijk deel zijn ze nooit met Israël uitgetrokken. Achter Mozes aan. Naar het beloofde land. Want velen zijn daarvoor. Zeker al in de dagen van de richteren. En later, in de dagen van de Egyptische slavernij, scheep gegaan en zijn terechtgekomen in wat wij tot vandaag, althans vandaag weer, Griekenland noemen. En de oude Grieken zijn in hoge mate Israëlieten langs verschillende routes en in verschillende tijden. Hebben jullie die? Grieks dus. Maar een belangrijk ander deel is Egyptisch, omdat het stamt niet alleen maar vanuit de slavernij in Egypte, maar omdat het stamt van Efraïm en Manasse, de beide zonen van Jozef. En die twee stammen zijn de grootste stammen van Israël, van oudsher geweest, in de loop van de geschiedenis. En die stammen dus van Potifera, de priester van On. Toch? Kortom, ik heb het over de schoonvader van Jozef. Kortom, Efraïm en Manasse hadden een Egyptische moeder. Asnat. En daar komt de Egyptische erfenis vandaan. En dus heb je twee soorten, de Griekse en de Egyptische. Maar hoe ze erbij komen, bij die terminologie, ik heb het nooit verder uitgezocht. Ik heb het ooit gehoord dat men die uitdrukkingen daarvoor gebruikte en dat heb ik onthouden. En voor de rest heb ik het maar zo gelaten. Maar straks in de pauze trek je schoenen en sokken maar eens uit en zet er wel een raam open. En dan gaan we dat eens even checken, hoe dat zit. Maar vooruit maar weer. Maar een Egyptische man Maar bij een Egyptische man, bij terecht bij Jozef en bij Manasse en bij Efraïm, daarmee ook bij de dragers van het eerstgeboorterecht binnen Israël. En het eerstgeboorterecht binnen Israël is volgens het Nieuwe Testament terechtgekomen bij de gemeente van vandaag. Andersom, de gemeente van vandaag, uitgebeeld in Ziklag, is gebaseerd op die Egyptische man. Komt van die Egyptische man, van Jozef, dan wel Efraïm, zo u wilt. Maar in ieder geval via die lijn. En daarmee zijn we er nog niet, want ik zou natuurlijk in dit verband zou ik waarschijnlijk ook moeten noemen Hosea. Dat wil zeggen de profetie van Hosea aanhalen, waar een merkwaardige uitdrukking staat in Hosea 10 was het, meen ik. Nee, het was 11. Hosea 11, vers 1. Waar staat, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon, is het kind inmiddels een zoon geworden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En voor, ja, er staat een tekstverwijzing onder. Naar Matteüs 2, vers 15. En daar staat dat deze uitspraak uit Hosea 10 vervuld is geworden, of zoiets. Ik weet niet welke woorden daar precies staan uit het hoofd. Maar is vervuld geworden bij, in het geval van de Heer Jezus. Toen die als kind met zijn ouders mee, onder Jozef trouwens, geroepen werd uit Egypte, want Jozef en Maria en het kinderkind Jezus hebben ooit de vlucht genomen naar Egypte. Daar zijn ze in Egypte tot vandaag erg trots op. Ja, nou ja, dan komen er tenminste christelijke toeristen en pelgrimsgangers naar Egypte. En ik geloof trouwens dat in het zaaltje van Hoekert in Oldenbroek, dat daar zo'n papyruswerkje hangt, uitbeeldend papyrus, uitbeeldende de vlucht van Jezus, nou ja, van Jozef en Maria en Jezus met de ezel naar Egypte. Hè? Hebben ze die van ons gekregen? Zo, ja, echt waar? Genereus. Nou ja, ja, maar u begrijpt dat ze die dingen dus in Egypte als souvenir verkopen. Dat is algemeen bekend. En toen Herodes was overleden, kreeg Jozef de opdracht om terug te keren uit Egypte. En daarmee wordt vervuld, want er staat erbij, wat hier geschreven is in Hosea 10. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Die dus voor de gelegenheid geacht wordt een Egyptenaar te zijn. En dat ik wel bedenkelijk erbij kijk, is omdat het weliswaar in de Bijbel staat, dus is het waar. Maar het is toch wel wat ver gezocht, beste mensen. Want, hè? Ja, want om die gebeurtenis nou op te hangen aan Hosea 11, vers 1. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar je gaat daarna toch heus ook twijfelen aan al die andere schriftplaatsen. Waar staat dit is gebeurd, op dat vervuld zou worden, enzovoorts. En toen schreef iemand, ja, dat Matthäus evangelie en die andere evangelisten, die hebben dat een beetje kloppend gemaakt, hè. Die hebben Jezus gemaakt tot de Messias door allerlei oud-testamentische schriftplaatsen op hem van toepassing te brengen. En dan ga je dat nazoeken en dan denk je, ja, dat lijkt er wel op. Want ja, Als je Hosea 11 vers 1 leest, dan denk je niet dat gaat over het kindeke Jezus dat uit Egypte... Je was het trouwens al vergeten, je had het al verdrongen, want het hele verhaal staat trouwens alleen maar in Matthäus Evangelie. Je leest dus ook zo overheen. Daar kom je niet op, ook niet als je Hosea leest. En zeker niet als je ook nog vers 2 en 3 en dat soort versen leest. Want vers 2 zegt, waar gelijk ze hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de baals en rookten de gesneden beelden, zodat de roeping van de zoon uit Egypte gewoon slaat op de uittocht uit Egypte ooit van Israël. En daarna gingen ze de baals dienen. Staat hier toch gewoon? Dat is toch ook niet, vers 2 is toch ook niet op Jezus van toepassing? En daarna heet het bovendien, ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij, dat wil zeggen ik, nam ze op zijn, dat wil zeggen mijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. En uit de volgende versen blijkt dat het gewoon gaat over het volk Israël, afkomstig uit Egypte. Heb je dat nog? Hoezo is het van toepassing op de Heer Jezus? Het antwoord is dat deze profetieën samenhangen met het toekomstige herstel van Israël. En meer specifiek dat het samenhangt met het herstel van de 10 stammen van Israël. Vandaar dan ook dat die zoon in vers 3 heet Efraïm. In 12 vers 1 ook, om maar eens in het wilde weg wat te noemen. Of in vers 8, 11 vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, en u overleveren, o Israël? De naam Efraïm wordt gebruikt als aanduiding van heel Israël. En de naam Efraïm, zowel als de naam Israël, hoort in de dagen van Hosea thuis bij het tienstammenrijk van Israël. Dat is trouwens ook het onderwerp van dit Bijbelboek van Hosea. Hosea handelt namelijk feitelijk over de 10 stammen van Israël. Ik stopte even, ik liet een spatie, maar dat komt omdat ik me afvroeg of ik het woord uitsluitend kon gebruiken of niet. En dat kon wel, maar dan had ik moeten zeggen erachteraan en er zijn uitzonderingen. Maar ja, hoe uitsluitend is het dan nog? Maar ik geef u de verzekering dat als u in een redelijk fatsoenlijk commentaar op Hosea kijkt, als u dat nakijkt, dan zult u zien wat de algemene opvatting is, niet maar de mijne, bedoeld is de algemene opvatting, dat Hosea handelt over het tienstammenrijk, het volk van de 10 stammen van Israël, en dat voor zover Juda genoemd wordt, is het absoluut buiten de orde. Dat wil zeggen op één zijlijn, als één voetnoot, terzijde. Zo van, ja, dat bestaat ook nog, maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het nu over Israël zijnde de 10 stammen van Israël. En dus niet onder de naam Juda, maar onder de naam Efraïm, met grote nadruk. En Hosea is dan ook inderdaad dat boek wat uitgebreid en nadrukkelijk begint in hoofdstuk 1 met die namen van Lo-Ammi en Lo-Ruhama en de aankondiging dat Lo-Ammi alsnog Ammi zal worden en Lo-Ruhama alsnog Ruhama. En dat is exact wat in 1 Petrus 2, dat ik al noemde, wordt aangehaald, wordt geciteerd, maar het is ook wat geciteerd wordt daadwerkelijk in de Romeinen hoofdstuk 9. En het spreekt over het tot stand komen van de gemeente in onze dagen uit of via of op grond van de 10 stammen van Israël. Onder de naam Efraïm en afkomstig dus uit Egypte. En dat is het verhaal. En vandaar dat je de connectie, associatie moet ik eigenlijk zeggen, maar ik weet niet of ik dat woord precies moet gebruiken nu. Maar vandaar dat je de connectie hebt met het Nieuwe Testament, dat opent met de naam van Jozef en van Mirjam. Dat wordt Grieks, dus dan wordt het Maria. Maar Jozef, Mirjam en vervolgens verdwijnt het spul naar Egypte. En daarna komen alsnog Jozef, Mirjam en de zoon dus, Jezus, uit Egypte. Hebben jullie dat? Dat gaat over nieuwtestamentische tijd, maar meer specifiek over onze tegenwoordige bedeling. Het is een uitbeelding, type. Het is een uitbeelding over hoe in onze bedeling de gemeente tot stand komt. Uit Egypte. Nou ja, uit Jozef. Oké, uit Efraïm. Uit Mirjam mag ook. Want Mirjam is, als u mij vraagt, net zo goed een beeld van de 10 stammen van Israël. Die heb ik vorige week uitgelegd in Op. Leuk. Daar vind je, na de doortocht door de schaalsteen, vind je in Exodus 15 het lied van Mozes. Als u mij vraagt, pas later opgeschreven, maar dat doet er niet toe. Het lied van Mozes. Loof de Heer is groot en verheven, want hij heeft het paard en zijn ruiter. Want op een paard rijden, hè? Behalve op een hoop, nou ja, gelang zin. Hij heeft het paard en zijn ruiter in de zee geworpen. En dan komt een heel verhaal over het paard en zijn ruiter in de zee geworpen. Heel lied. En als het lied af is, dan staat er, oh ja, en Mirjam ook nog. De zuster van Aaron. De naam komt daar voor het eerst voor, Mirjam. Dat is voor het eerst. Want in Exodus 2, of waar het maar was, heet ze gewoon de zus van Mozes. Weet ik het. Of van Aaron, dat weet ik niet. Maar in Exodus 15, het lied van Mozes, lange eind. Ruiter en zijn paard in de zee geworpen, dat is het thema, dat is het refrein, zal ik maar zeggen, van het hele lied. De ruiter en zijn paard en zijn ruiter in de zee geworpen. En oh ja, en Mirjam verzamelde, die vond een tamboerijn ergens, of wat er maar, een trommel, wat er bestaat. En ik zie het in mijn gedachten voor me, met zo'n leger zeilshoedje op. En met zo'n tamboerijn met twee van die slingers eraan, want het hoort zo, van blauw en een rood lint, weet u wel. En dan, ik weet het zeker, want ik heb ooit zo'n ding gehad, zo'n tamboerijn. Toen was ik 14, ja. Ik heb als kind wat, maar goed is die al. Van ex-leger, dat is eigenlijk blauw en rood en gouden strepen eroverheen. En dan moest je dan mee. Maar ja, toen maar weer. En die vonden de tamboerijn en de vrouwen en de in de rijen. En ze dansen dus. En wat zongen ze? Hij heeft het paard en de Heer is verheven, want hij heeft het paard en zijn ruiter in zee geworpen. Punt. En in gedachten denk ik dan. Denk ik, et cetera, et cetera. Want ze zong natuurlijk hetzelfde lied. Maar het wordt niet meer vermeld, alleen maar het thema. Hij heeft het paard en zijn ruiter in zee geworpen. En van Mozes die het lied zingt, weet je, Mozes, de rest van de Bijbel, staat voor de wet. Dat moet daar nog gebeuren trouwens. Een paar hoofdstukken te gaan. Hoofdstukje of 4, 5, maar niet zoveel, maar dan komt de wet. En sindsdien is de naam Mozes een synoniem voor de wet. Mozes heeft u gezegd, Mozes heeft u geleerd. En men beweert, men leert ons van Mozes af te vallen. Mozes is de wet. En daarmee het Jodendom. En daarmee de twee stammen van Israël. Was Maria dan? Of, hè? Mirjam. Die staat voor de 10 stammen van Israël. Logischerwijze. komt ook in opstand tegen Mozes. Logischerwijze. Waarom moeten we Mozes gehoorzamen? Waarom moeten we onder de wet? 10 stammen van Israël, herkent u ze? Ze worden ook melaats dus. Gedurende die periode. Maar daarna wordt ze weer genezen en komt ze weer keurig in het leger en gaat het verhaal weer verder. Dat was zo ongeveer, steekt dat in elkaar. Ik bedoel, ook daar heb je dus die 2 en die 10 stammen naast elkaar. Hè? Maar wat je dus vindt in het Nieuwe Testament, meteen in de opening, is Jozef, gij zoon van David, wat een rare. Dat moet je blokkeren. Jozef, gij zoon van David. David is uit Juda. Wat heeft de naam Jozef daarmee van doen? Oh ja, ja, oké. Okay. David, dat is de koning. Maar voordat ooit David koning was, was een andere koning van Israël, die heette Jozef. Dat is de connectie. Iemand uit de koninklijke familie, geen zoon van David, maar hij heet Jozef. Zet je op het andere been, er was een andere lijn. En dat is waar het over gaat. En dat is ook het onderwerp hier in Hosea. En het is dus ook het onderwerp, niet alleen in Matthäus 1, maar ook in Matthäus 2. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Die zoon, dat kind, dat is in de praktijk de gemeente van vandaag. En die wordt geacht Egyptisch te zijn. Voortgekomen uit Jozef, Efraïm, voor mijn part Manasse. Goed te verdedigen, maar uit die lijn is dat. En dat is wat je uitgebeeld ziet, wat ik uitgebeeld zie, als ik dat plaatje zie in papieren met Jozef en Maria en het kinderke Jezus. Komend uit Egypte. De uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. En als u dan roept vergezocht, dan zeg ik oké, nog een stuk eerder dan Matthäus 1... Waar tot Jozef gezegd wordt dat zijn verloofde zou zwanger worden. Toch? En dat de vervulling is van de profetie van Jesaja. Over de Heere zal in Israël een teken geven. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Maar waarvan is de geboorte van het kinderke Jezus uit Maria. Die geen man bekend had. Een teken. In het antwoord van de geboorte van de gemeente, de mannelijke zoon uit Israël. En meer specifiek uit, op grond van de 10 stammen van Israël. Verloofd met Jozef, dat wil zeggen die belofte is het. Daarom heet het verloofd. Dat is een belofte gedaan. Maar zonder dat die gemeenschap tot stand gekomen is. Maar niettemin de vervulling van het eerstgeboorterecht dat beloofd is aan Jozef en vererfd is aan Efraïm, en dat is dus uit Egypte, om zo te zeggen, met zijn Egyptische moeder. En afgezien van dat Jozef zelf natuurlijk koning was in Egypte, toen dat eerstgeboorterecht op hem gelegd werd, enzovoort. En dus die hele gemeente wordt geacht uit Egypte afkomstig te zijn, langs die route. Egyptisch man. En als je het zo vertelt, maar mag het ook niet zo vreemd zijn dat je in Efeze 2 en de piramide krijgt voorgeschoteld. Die van dat hele gebouw waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. Het is toch Egypte. En soms denk ik, maar ja, wie ben ik. Langs alle kanten lees ik altijd, ook als ze niet ronduit willen zeggen, dus het met mij niet eens zijn, dan schrijven ze. Maar je moet wel voorzichtig zijn met de profetie, je mag niet zomaar conclusies trekken. En weet je waarom niet? Omdat het je lezers kost en abonnementen en donaties. Dat neemt je populariteit weg. Als je zegt dat je gelooft in het verhaal van die 10 stammen, dan verlies je al die sponsors die je zendingswerk onder de Joden sponsoren. Denk je tenminste. En dat kon wel eens kloppen, ja. Grotendeels. En zo gaan die dingen dan, hè. Je mag niet haastige conclusies trekken. Maar ik doe het ook niet haastig. Ik doe het rustig aan. En op mijn leeftijd, God, ben ik er ook heel jong mee begonnen. Dus, dat is echt waar. En dus, als ik lees in Jesaja 19, meen ik. Te 10 dagen zal de Heere een teken hebben in Egypteland. Een opgericht teken in Egypteland. Dan denk ik in elk geval aan dat grote opgerichte teken dat er nu al staat in Egypteland. Dat is dus die piramide. En de vraag, maar de volgende vraag, okay, die gaat nog, vind ik, die gaat nog. Die is trouwens wel heel oud, deze gedachte. Ouder dan ik ben in elk geval. Maar dan heb ik er nog één voor u. Maar waarom zou de Heer dat ding als teken hebben en ook nog in Egypteland, want opgerichte tekenen heet het Zion, en dat hoort in Jeruzalem thuis, of in Canaan, of waar het maar was. Een opgericht, waarom nou een opgericht teken in Egypteland? En als u het mij vraagt, is het altijd al een teken ter uitbeelding van de gemeente? En dat is weer om, is het niet 19 vers 19? Ik roep maar wat, hoor.
Ik had
een zaaien negen. Dat het een uitbeelding is van de gemeente, en dat het dat altijd al was, en dat het in Egypte staat en dat het zichtbaar is, omdat de gemeente zelf natuurlijk een hemels volk is. En die hangt weer samen met het idee van dat die piramide nou eenmaal incompleet is. Omdat die top er niet is en duidt op hemelse dingen. Wij zeggen, het is een beeld van de gemeente en de top is Christus. Maar je kan ook zeggen, de hele piramide is dat wat God bouwt in zijn koninkrijk. Maar de top daarvan is de gemeente. En die is niet aards. Heb je dat? Het is een volstrekt logische uiteenzetting, ook in de verschillende fasen. Bovendien die verschillende fasen, verschillende niveaus van toepassing, dat is nou juist een van de argumenten ook van de piramide, die nou eenmaal uit verschillende niveaus bestaat en marcatielijnen en wat het maar was. Maar goed, ik vind het niet zo nodig om daar verder op in te gaan. Maar Egypte, ja. Zie? Dus dat plaatje van Jozef in Egypte en komend uit Egypte met die zoon is zo gek nog niet. En dus de Egyptische man in 1 Samuel 30 is ook zo gek nog niet. En het verhaal is, ja, het hele idee van dat eerst geboorterecht uit Egypte en wat er maar mee samenhangt, de beloften die nou eenmaal gedaan zijn aan de 10 stammen van Israël zijn helemaal zoek. En dat dat zo is. Er zijn velen ook vandaag die u dat willen bevestigen. Het heet ook verloren allemaal en zo. Hè. Dat zijn de woorden die gebruikt worden. Het is zoek, men is het kwijt enzovoorts. Maar het wordt hier wel hersteld en teruggevonden. Eerst de Egyptische man. Na 3 dagen komt hij tot leven. Toch? En op grond daarvan wordt ook alles van Ziklag teruggevonden en teruggehaald enzovoort. En zo komt toch nog de gemeente tot stand, om zo te zeggen. Want dat is het dan eigenlijk, hè. Ik bedoel zo, het is niet maar een herstel van het Ziklag uit een paar hoofdstukken eerder. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Namelijk, hoe komt Ziklag tot stand? Want Ziklag is een beeld van de gemeente. Het antwoord is, het wordt ontrukt aan de Filistijnen, maar het hoorde eigenlijk altijd al van Simeon, die trouwens ook een connectie had met Jozef en met Egypte, om zo te zeggen, nadrukkelijke. En hier in deze geschiedenis van Siklag is hetzelfde verhaal. Alleen, hier is Siklag dood, hier had het te moeten zijn. Dat wil zeggen, het was... Je moet je voorstellen dat de gemeentelijke waarheid in principe in het Oude Testament was aangekondigd, maar dat men het onderweg compleet vergeten is. Men is het kwijtgeraakt. Zoals men het hele eerstgeboorterecht van Efraïm, Jozef van Efraïm, is kwijtgeraakt, dan wel men heeft het weggeredeneerd naar het verleden. En dat was het dan. En men wilde er niet meer van horen. Onder christenen niet, onder christen-joden al helemaal niet. Toch, men is het volkomen kwijt, maar niettemin, de Heer roept het in herinnering in het Nieuwe Testament. Al zijn prediking, al zijn tekenen hebben precies die betekenis en die strekking. Namelijk, het koninkrijk zal van u, van de Joden, van Juda, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voorbrengt. En dat is de verwijzing naar het tienstammenrijk en naar de beloften die daar nou eenmaal aan vasthangen. Maar ja, als ik zo begin, dan heb ik er nog wel een paar voor u natuurlijk. In het Nieuwe Testament. Hè. Een van de leukste vind ik altijd die van toen af wandelde Jezus niet meer in het openbaar onder de Joden, maar hij ging naar een psat in de woestijn genaamd Efraïm. En dat was nadat Caiaphas, de leider der Joden, zei: we moeten die man doden. En historisch betekent het niets, maar dan ook helemaal niets. Ja, wel de uitspraak van Caiaphas, maar niet van toen af wandelde hij niet meer in het openbaar onder de Joden, maar hij trok zich terug in de woestijn in een plaats genaamd Efraïm. Totaal geen historische betekenis, je kunt er niets mee. Men kan de plaats ook niet terugvinden, hoewel men dan een plaats gevonden heeft, Efrat. Zal hetzelfde zijn als Efrat, en er waren meer plaatsen die Efrat heten, dus dan kun je er altijd nog een in de omgeving aanwijzen. En misschien was het ook wel zo, maar je hebt er niets aan. Het enige waar je wat aan hebt, is de profetische betekenis daarvan. De Heer trekt zich terug van Juda en wendt zich tot Efraïm, en daar bij Efraïm verbergt hij zijn koninkrijk. Een koninkrijk dat overigens uit het huis van David is. En daarom vind je het Davidische koningshuis terug in Brittannië, want dat is nou eenmaal Efraïm. Kunt ik andersom zeggen. Omdat je het daar terugvindt, moet dat wel Efraïm zijn. Ik vind het allemaal prima. Wij waren even in Hosea 11, vers 1. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En ik wilde die uiteenzetting toch enigszins completeren. Daar staat namelijk Israël als zoon geroepen uit Egypte. Daarna rookten zij de Baals en de gesneden beelden en wat het maar was. Vers 2 en vers 3, nochtans ik leerde Efraïm gaan. En dan wordt de naam Israël vervangen door Efraïm. Maar ja, de heer, nee, Jacob de profeet, sprak profetieën uit over zijn kleinzonen. Dat zij zullen zijn als Ruben en Simeon. Hij maakte ze tot zijn eigen zonen. Daarmee gaf hij het eerst geboorterecht aan Jozef. Die zat er dan tussen als generatie, maar dat schijnt moeilijk uit te leggen te zijn, maar het staat gewoon in de Bijbel. Hij zegende Jozef door Efraïm en Manasse te zegenen. En later staat er ook inderdaad, en het eerste geboorterecht was van Jozef. Staat er gewoon, dus dat wist het, over Jozef. Maar er stond ook dat Jacob zei over die zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat is eigenlijk niet wat anders dan dat zij het eerst geboorterecht ontvingen. Maar er wordt specifiek bij vermeld dat Efraïm als de eerstgeborene bij uitstek, met een reserve in zijn broer Manasse, dat Efraïm dus de naam Israël zal dragen. En daar is niks moeilijks aan, als je Israël de naam beschouwt als een titel, dan, oké, dan gaat de titel mee met de eerstgeborenen van het hele rijtje van 12, 13, of hoeveel het er maar waren. Kortom, de naam Israël berust bij de stam van Efraïm en daarmee bij Jozef in de eerste plaats. En vandaar dat je in Jeremia leest, waar je trouwens terecht bent bij de twee stammen van Israël, bij Jeremia namelijk, daar lees je in Jeremia 31, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En daarna gaat het verhaal verder over Efraïm. Dat is het beroemde hoofdstuk, Jeremia 31, over dat nieuwe verbond, hè? Maar voordat je bij vers 31 bent over het nieuwe verbond, lees je Efraïm is, of Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En hier heb je in Hosea 11 heb je dat ook. Israël is de zoon en daarna heet hij Efraïm, maar onder de naam Efraïm wordt Israël aangeduid. En meer specifiek het tienstammenrijk dus, dat ook bekend is onder de naam Israël. Dat het tweestammenrijk bekend is onder de naam Israël, dat is pas na de Babylonische ballingschap op zijn vroegst. En zelfs dan heet het nog Judea en Galilea. Dus je komt toch uit de 1948. En je begrijpt ook dat die naamgeving dus nogal voorbarig is, om het netjes te zeggen. Eigenlijk is het ten onrechte natuurlijk, hè. Maar toen maar. Maar nou lees ik even verder in Hosea 11. Want het punt is dat het niet alleen maar de verwijzing is naar het verleden. Het gaat namelijk verder met... hij nam ze op zijn... vers 3, ik zei al, eigenlijk moet je dan lezen... Ik nam ze op mijn armen... Maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichten, en ik reikte hem voeder toe. Nou is Israël Efraïm ineens een dier. Een ezel waarschijnlijk. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur die zal zijn koning zijn. Want in deze hoofdstukken gaat het nou eenmaal over het tienstammenrijk met de naam Israël. En alternatief de naam Efraïm, omdat dat de dominante stam was in het tienstammenrijk. Logischerwijze. Die met het eerste geboorterecht. Maar hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn. Ze zouden verdwijnen officieel, in de Assyrische ballingschap, omdat het land nou eenmaal door Assur zou veroverd worden. Binnen afzienbare tijd, na Hosea. Assur zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigerden te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk, Ami staat er gewoon, ik zeg het er maar bij vanwege de verbinding met hoofdstuk 1 en 2. Ami blijft hangen aan de afkering van mij. Daarom worden ze opgeroepen zich te bekeren, vers 5, maar dat doen ze niet. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Erkent hem als de Hoogste. De rest is gewoon theorie, is ritueel. Ja. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u overleveren, o Israël? De Heer had net gezegd dat hij dat doen zou. Aan Assur namelijk. Maar de Heer zegt, hoe zou ik dat doen? Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Zeboïm? Dat gaat over Sodom en Gomorra. Want het was Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim, die vier plaatsen. Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Dat woord berouw, dat is een eenzijdige vertaling, maar we hebben niks anders. Het wil zeggen dat er een verandering zou moeten komen, een omkering op een of andere wijze. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren, dat staat er dus ook. Dat is dat berouw, die omkering. Ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens. De Heilige ben ik in het midden van u en ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Dat wil zeggen, de Heer wil niet bij hen zijn, dat dan niet. Maar zij zullen de Heere achterna wandelen. Die 10 stammen dus, hè, die onder Asher terecht zouden komen. En het land zou, het zwaard zou in hun steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten enzovoort. Het land zou dus woest en ledig worden, daar komt het op neer. Maar de Heer zegt, maar dat betekent niet dat er een eind komt aan het bestaan van dit volk. Hoe zou dat kunnen? Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Woorden van die strekking staan trouwens ook in Jeremia 31. Ik denk nog steeds aan hem, aan Efraïm. Staat er dan. Nog steeds in mijn ingewand, in mijn enzovoort. Staat er? Ja. Hier staat het ook. En dus, ik zal de hittigheid mijn stoorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. Ik houd maar mijn oorspronkelijke belofte. Want de genade geeft en de roeping God zijn onberouwelijk. Staat er in dit verband in Romeinen 11. In dit verband. In verband met die 2 en 10 stammen kwestie. Ik zal weliswaar in de stad, hun stad, niet komen. Dat wil zeggen, de Heer zal niet in hun midden als zodanig wonen. Dat komt overeen met Jozef die Maria niet bekende. Maar er werd wel een wettig kind uitgeboren. Daar komt het mee overeen, ja. Komt overeen met de Heer heeft Israël losgelaten, maar niettemin via de 10 stammen komt toch. U weet wel. Dat is het nageslacht van de menigte van nageslacht uit de vrouw die de man niet heeft. Maar dat was Jesaja 54. Enzovoorts. Maar wel degelijk vrucht, want er staat, zij zullen de Heere achterna wandelen. Hoezo, wanneer? Nou, hij zal brullen als een leeuw. En dan nog een keer. Wanneer hij brullen zal, dan zullen... Enzovoorts. Hij zal brullen als een leeuw. Dan weet je met wie je van doen hebt. Met de leeuw van Juda. Gaat over... Christus, ja, in zijn opstanding natuurlijk. Hè. Hij roept, hij spreekt, de leeuw. Evangelie van het Koninkrijk, of hoe je dat maar noemen moet. Evangelie. En dan zullen de kinderen, de zonen, van de zee af al bevende aankomen. Mijn inziens had het moeten vertaald worden met van het westen af. Maar dat maakt weinig verschil. Daarom is het ook een en hetzelfde woord natuurlijk. Van de zee af is ook goed. Per slot is de Israëlieten worden geacht op zee verdwenen te zijn. Dan wel zeevarend te zijn. Dan wel naar het westen vertrokken te zijn. Maar zee en westen is een en hetzelfde woord. Vandaar dat eilanden de zee door mij onvermijdelijk vertaald wordt met eilanden in het westen. Omdat eilanden in de zee toch een beetje een... Een vreemde uitdrukking is eigenlijk. Hè? Een pleonasme dus. Niet dat dat niet kan, maar... Zegt zo weinig. Maar dan zullen de kinderen van het westen af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte. Maar dat lag helemaal niet in het westen, maar in het zuiden. Maar dit is weer andere beeldspraak natuurlijk. Dat wil zeggen, dit was diezelfde zoon als in vers 1. En hij komt alsnog uit Egypte. Als een vogeltje, men moet toch wat? Een vogeltje dan maar. Ik denk dat er vertalingen zijn met mus of zo. Misschien wel met adelaar, maar dat denk ik niet. Maar zoiets, een vogel. En als een duif uit het land van Assur. Komen ze nou uit het westen? Of uit het zuiden, Egypte, of uit het oosten, namelijk uit het land van Assur, dat trouwens ook nog in het noorden had kunnen zijn, in de Bijbelse terminologie. En het antwoord is, ach, dat doet er niet toe, ze worden verzameld uit alle volkeren. Maar de associatie met Egypte is de associatie met de oorspronkelijke roeping van Israël. Ze worden dus opnieuw geroepen, uit Egypte om zo te zeggen. En Assur, dat is de associatie met Assur uit vers 5, waarin het officieel in ballingschap verdween. En van het westen af, ja, dat gaat over waar het volk in meerderheid oorspronkelijk al naartoe gegaan is en waar het uiteindelijk vanuit Assur ook terechtgekomen is. In het westen namelijk. Want hoewel de Israëlieten tamelijk ver, heel ver, tamelijk ver naar het oosten ook verdwenen zijn, met name in de ballingschappen, Assyrische zoals de Babylonische, zijn ze toch ook vandaar allemaal daar ook weer vertrokken. Nou, niet allemaal, denk ik, maar in het algemeen zijn ze vandaar vertrokken en hier in het westen, in West-Europa, terechtgekomen. Hebben we dat nog? En daarom is de Nederland zo dicht bevolkt. Ze komen allemaal naar de noordwestkust van Europa. En daarna was het dringen, weet je wel, door de, daar hebben we het wel eens vaker over gehad, de kandidaten uit Voorburg. En, wie het allemaal maar waren. De Friezen, de Franken en de Saksen. En, allemaal hier in het westen. En velen kwamen voorbij, want werden weer verdreven doordat er weer een andere bevolkingsgroep kwam. Van welke kant dan ook. Dat is allemaal hier in de buurt van Rotterdam geweest, zal ik maar zeggen. In het putje heet dat, afvoerput van Europa. Dit zo wordt Nederland al sinds even beschouwd. Het heet allemaal deze kant op. In de delta van alle grote Europese rivieren. Daar komt het ongeveer van de meeste. Maar toe maar. Zoiets. En dat is wat hier aangehaald wordt, maar alsnog uit Egypte. Overigens, van de twee stammen staat ook dat ze terug zouden keren en teruggekeerd zijn naar Egypte, zodat hun terugverzameling ook geacht wordt te zijn vanuit Egypte. Niet omdat ze daar daadwerkelijk zijn, maar omdat ze daarheen verdwenen waren. En dat was weer zo, omdat ze daaruit historisch ook afkomstig waren. Uit Egypte, zowel de 10 als de 2 stammen. Hebben we die nog? Maar de uitspraak in het Nieuwe Testament, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. U weet wat ik altijd zeg. Als zoiets als het Nieuwe Testament een tekst uit het Oude geciteerd wordt, dan heeft het alleen maar zin als je de hele context ook leest. Want vaak gaat het niet eens om die ene zin, maar het gaat om de hele context. En dat is hier ook zo. Het is niet maar uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, want dat slaat op de oorspronkelijke verlossing van Israël uit Egypte. Maar dat hoofdstuk begint met die uitdrukking, maar eindigt er ook min of meer mee, met te zeggen, het volk zal alsnog uit Egypte verlost worden. Om zo te zeggen. Keert daarheen weder, maar zal daaruit alsnog terugkomen. En dat gebeurt in principe eerst in onze dagen. Want dat is waar het gewicht van Hosea eigenlijk ligt. Hè? de toepassing van die profetie in onze dagen, dat het een toepassing heeft op een of andere wijze in de toekomst. Ja, dat, of dat toeval is of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat Israël, alle 12 stammen, alle 13 stammen zullen terugverzameld worden in de dagen van de openbaring, van de wederkomst van Christus. Ja, dat is een duidelijke zaak. Maar daarvoor heb je de profetie van Hosea niet nodig. Maar Hosea specifiek gaat over het lot van de 10 stammen waaruit de gemeente geboren zal worden. En dat is hier wel aan de orde dus, hè? Dat komt mee. We hebben trouwens nog één profetie. Een profetisch boek onder de kleine profeten dat ook handelt uitsluitend. Nou ja, bijna. Uitsluitend over de 10 stammen van Israël, daar geldt hetzelfde voor. Dat is een paar bladzijden verder in Amos. Daar geldt hetzelfde voor, namelijk het spreekt over de 10 stammen van Israël met een klein uitstapje naar de 2 stammen, want Amos was uit de 2 stammen, maar fungeerde daar niet als profeet. En helemaal aan het eind van het boek is ook sprake van de 2 stammen, omdat het gaat over het herstel van de troon van David. Met de beroemde verse uit Amos 9 vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En dat zijn nou eenmaal de woorden die in Handelingen 15 worden aangehaald door Jacobus, die daar zegt dat dat nog niet aan de orde is in zijn dagen. Trouwens, die leest hem als: na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En dat na deze, dat staat hier niet. Dat staat er wel in het Grieks. Maar in het oorspronkelijke Hebreeuws van Amos 9 vers 11 niet. Daar staat gewoon te dien dagen. En dat vind ik wel leuk. Omdat te dien dagen, die, dat is weliswaar het aanwijzend voornaamwoord. Zeggen, er wordt een speciale dag aangewezen. Maar dat is een misverstand. Er wordt wel gewezen, maar bij die, ook in het Nederlands, wordt gewezen naar veraf. Hetgeen een betrekkelijk begrip is, maar het is veraf. Want als het dichtbij zou zijn, dan heet het deze. U weet wel, je hebt deze en gene. En gene is ginds. Je herkent de letters nog net, hè? De G en de N. Van ginds en gene. Gunde kant er tot. Dat is oude waters, maar dat is daar. Ergens in de verte. Gunter Wijd heette trouwens in gewoon in Holland. Dat is meer Gouda en Bodegraven, maar oude water. Gunde kant er tot. Die kant op, ver weg. Enzovoort. En te dien dagen wil gewoon zeggen, niet vandaag, ook niet morgen, misschien overmorgen, maar dan toch wel ver weg. En daarmee wordt het een min of meer vaste uitdrukking voor nieuwtestamentische tijd. Welke dag? Als de Messias komt. Als de oudtestamentische beloften vervuld worden. En Jacobus haalt hem aan, en ik weet niet hoe het staat in de Septuaginta, hoor. En of je het letterlijk daaruit citeert, weet ik ook niet. Maar hij zegt, na deze. Dus komt eerst nog wat anders. En dat is de interpretatie van te dien dagen. Komt eerst nog wat anders. En dat klopt ook. Want voordat die vervallen hut van David, je moet dat uit Handelingen 15, Moet je hetzelfde doen als wat ik net zei. Ik zeg het altijd, nou niet altijd, ik vergeet het wel eens. Maar je moet het altijd doen. Er wordt een tekst aangehaald en die zoek je op in de context en je leest de context. Want het is niet alleen maar die tekst, hè. En dat is hier ook zo. Want dit staat in het laatste hoofdstuk. Er zijn er 9. Het is ook de laatste pericoop in onze Bijbels van dit Bijbelboek, Amos, en het eindigt met en na deze. zodat je zeker weet dat in de voorgaande hoofdstukken gesproken wordt over wat er met de 10 stammen zou gebeuren voordat de troon van David zou worden hersteld in wat wij kennen als de wederkomst van Christus. Nou ja, en dan begrijp je meteen dat het dus de kans groot is dat het gaat over onze tegenwoordige tijd, wat er met de 10 stammen gebeurt, toch? Nou, en daarvan staat hier net voor, ik hoef niet zo erg ver terug, in vers 8 van Amos 9. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt. Nou ja, gelijk als geschud wordt, zei ik vers 8? Oh ja, ik lees vers 9, maar oké. Okay. Vers 8 is, ziet, de ogen des Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dan zal niet worden als Adama en Zebuwim, lazen we zojuist in Hosea. En hier staat, behalve dat ik het huis Jacob niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heer. Ik zal het huis Jacobs niet ganselijk verdelgen, maar dit koninkrijk wel. Want ziet, ik geef bevel, ik zal het huis Israëls, want daar gaat het over, het 10-stammenrijk, onder al de heidenen schudden, gelijk als geschud wordt in een zeef. Dat u niet denkt dat het gaat over schudden in een sluis. Maar ja, dat schrijf je met een T in plaats van een D. Maar, gelijk als geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zal het ter aarde vallen. Niet één korreltje. Men gaat gewoonlijk uit van zaad dat geschud wordt. Ik weet niet waarom, hoe dat zit. Men heeft het woord zaad erin gezet. Wat kan van alles zijn wat gezeefd wordt. En zeven, dat doe je met spullen in een bepaalde vorm, korrel, weet ik veel. In ieder geval, er zou niet één steentje ter aarde vallen, staat er. Dat betekent dat de Heer bijhoudt waar dat huis Israël zich bevindt. En dat uiteindelijk van al wat daarvan over is bewaard en verzameld zal worden. Zie, er wordt ook vermeld wat niet verzameld zal worden. Dat zijn alle zondaars mijn volks. Let op, van mijn volk, Ami. Staat hier dus ook Ami, die termen. Alle zondaars, mijn volk, zullen door het zwaar sterven, die de zeggen, het kwaad zal tot ons niet geraken, nog ons voorkomen, want het gaat wel gebeuren. Dat is de strekking van dit Bijbelboek. Maar ook in Amos wordt melding gemaakt van een overblijfsel dat behouden zal worden. En dat is wat hier staat. En alles daarvan, dat gaat niet verloren, het zal terugverzameld worden, enzovoorts. Maar als u mij vraagt, is dat de uitspraak, vers 9 en 10, is dat de uitspraak over onze tegenwoordige tijd? Dat is wat Jacobus aanhaalt en zegt, na deze zal ik wederkeer in de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is in de toekomst. Maar voor het zover is, voor we zijn bij vers 11, is dus vers 9 en 10 van toepassing op onze dagen, waarin het gelovig deel van Israël, niet het ongelovige, dat is vers 10, het gelovig deel van Israël verzameld wordt. Heb je dat? In die zeef. En dat is de gemeente. En dan weer terug naar 1 Samuel. Waar staat in vers 18 Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn twee vrouwen. Dat is inclusief dus zijn twee vrouwen. En onder hen werd niet gemist van de kleinste tot aan de grootste. En tot aan de zonen en de dochteren. En van de buit enzovoorts. Heb je dat? Er zou geschud worden, maar er zou geen steentje te raden vallen. Al wat daarbij hoort, al die gelovigen, zou ik maar zeggen, worden bij elkaar gezet en vormen één geheel, worden gered. Dat is het jargon in Amos. Maar het komt overeen met de formulering hier in 1 Samuel. Er werd niemand gemist. Ze waren er allemaal. Noem nog zo'n voorbeeld. Hè? Dat schip wat verging. Ja, dat schip wat verging, ja. In Handelingen. Dat schip met Paulus. Ze worden ook allemaal nageteld, ook nog. En er miste geen één. En dan heb je nog Filippi de gevangenis. De deuren van de gevangenis gingen open. Want ja, dat was aangekondigd door de profeten. De gevangenen wordt vrijheid gepredikt enzovoort. En de deuren van de gevangenis zouden worden opengezet. Maar er was niemand weg. Ze zaten er allemaal onder leiding van Paulus. En dan denk ik, nou, was Paulus toch in wonder. Maar, hè? Maar dat is daarmee niet bewezen natuurlijk. Maar die dingen worden daarmee wel aannemelijk, bedoel ik maar. Hè? Er is niemand weg, het stel is compleet. En dat is waar het over gaat. Dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus, de verzameling van zijn gemeente. Bestaande uit een gelovig overblijfsel uit Israël. Ook dat lees je trouwens in Romeinen. Maar dat is in hoofdstuk 11, maar die is een beetje moeilijker. Dat is die van, ik zal het vlug zeggen, dat is die van als Paulus zegt, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een gelovig overblijfsel. Maar je haalt het aan uit de geschiedenis van Elia, waarbij de Heer tot Elia zegt, ik heb mijzelf nog 7000 overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar Paulus laat in Romeinen 11 dan toch een uitdrukking weg. Want de oorspronkelijke uitdrukking luidt, ik heb mezelf nog 7000 overgelaten in Israël, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En dat Israël, in de dagen van Elia, dat was heus het tienstammenrijk. U weet wel, de koning Achab en zo. Dat is niet Jeruzalem, dat is Samaria en wat het maar was. Dat is het tienstammenrijk. En Paulus laat het weg, de uitdrukking in Israël. Niet omdat het niet van toepassing is. Natuurlijk is het van toepassing. Hij past het daartoe. Alleen de term in Israël zou in de context van de Romeinenbrief tot verwarring leiden, omdat de naam Israël daar nou eenmaal gereserveerd is voor de Joden die zich Israël noemen. Dat maakt de uitspraken daarover moeilijk. En het wordt dus ook in het midden gelaten. Maar ook dan zeg ik, je moet de uitspraak opzoeken, want Paulus citeert hem letterlijk. Je moet hem opzoeken in het Oude Testament en dan zie je dat er staat, in Israël zijn de tienstammenrijk. En dus zegt Paulus vervolgens, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ja, onder de tienstammen. Het is het antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nou, het Joodse volk als volk wel, maar de tienstammen niet. Dat is de connectie daar, hè. En ik weet niet of ik het elke keer, als ik dat zeg, helemaal nauwkeurig genoeg zeg. Maar ja, moet ook maar een beetje moeite doen om het precies te begrijpen natuurlijk. Maar het gaat erom dat we hier van doen hebben met een algemene Bijbelse waarheid. Het was David die bracht het allemaal weder, staat er. Aan het eind van vers 19 in 1 Samuel 30. Alles wat zij genomen hadden, was niks achtergelaten, was geen steentje op de aarde gevallen. Het werd verzameld, maar het hoort thuis in Siklag. Het is de uitbeelding van de gemeente als zodanig. En daarna wordt alles waar David iets in de melk te brokkelen heeft, dan wel waar hij iets te zeggen heeft, wordt daardoor mede gezegend. Ligt voor de hand. David nam ook al de schapen en de runderen, ze dreven ze voor hetzelfde vee heen en zeiden: dit is Davids buit. Als David tot de 200 mannen kwam die zo moeder waren geweest dat ze David niet hadden kunnen navolgen en die zij aan de beek Besor niet hadden laten blijven, die gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was tegemoet. En David trad tot het volk en hij vraagde hen naar de welstand. Toen antwoordde een ieder boos en Belials man onder de mannen die met David getogen waren. Daar waren dus ook boze en Belials mannen onder die met David getogen waren. En die zeiden: omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij hun van de buit die wij gered hebben niet geven. Ze zijn niet mee geweest, dus ze krijgen ook niks. Maar we zullen ieder zijn vrouw en zijn kinderen geven, laat hen die heen leiden en weggaan. Maar David zei: alzo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft. En hij heeft ons bewaard, heeft de bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wie zou toch ulieden in deze zaak horen? Want gelijk het deel dergenen is die in de strijd mede afgetogen zijn, alzo zal ook het deel dergenen zijn die bij het gereedschap gebleven zijn. Zij zullen gelijkelijk delen. En daarmee wordt gesproken over de eenheid van dit volk als zodanig, van die gemeenschap, van de gemeente dus feitelijk. Dat laat onverlet dat we het Nieuwe Testament lezen, dat een ieder moet geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar waar het gaat om de positie van de gemeente als zodanig, die wordt gedeeld door alle gemeenteleden, namelijk als volk met een hemelse roeping en bestemming. Ook voor degenen die daar apart nog deel aan gehad hebben, die daar ook niks van geweten hebben, die er ook niks van weten wilden overigens, en die zijn er ook legio. Ja, er stond al Belials man, dus dan legio ligt dan ook voor de hand. Toen maar, ja. En dit is van die dag af en voortaan al zo geweest. Dit wordt regel. Want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Het hele volk deelt in de buit, ja. Als nu David te Siklag kwam, zo zond hij tot de oudsten van Juda, zijn eigen stam. U weet, hij huisde met zijn gezelschap in de woestijn. Maar dit gaat over de bewoonde wereld van Juda. Zo zond hij tot de oudsten van Juda en zijn vrienden van de buit, zeggende: zie, daar is een zegen voor uw lieden van de buit der vijanden des Heren, namelijk tot die te Bethel en tot die te Ramel tegen het zuiden, tot die te Jater en tot die te Aroer en tot die te Sifmodde, tot die te Estemoa en tot die te Rachel en tot die welke in de steden der Jerameelieten waren en tot die welke in de steden der Kenieten waren en tot die te Horma en tot die te Gorazan en tot die te Atach en tot die te Hebron en tot al die plaatsen waar David gewandeld had, hij en zijn mannen. Dat is in Juda. Wanneer dat geregeld is allemaal, weet ik niet, want tegelijkertijd is er sprake van die Filistijnen die strijden, volgende vers, de Filistijnen die strijden tegen de Israëlieten, maar gaan nemen ook tegen Juda. Hoewel kans bestaat dat Juda, de stam van Juda, zich ook niet al te veel heeft gelegen laten liggen aan Saul. En bovendien, de legers der Filistijnen waren als het ware, voor zover mogelijk, langs Juda, langs de kustweg namelijk, naar het noorden getrokken en bevonden zich in het gebied van Efraïm. Nou ja, en wat later het tienstammenrijk was dan dus. Hè. Maar hoe het ook zit, de zegeningen die de Heer geeft aan David komen terecht bij zijn 600 man. En via die 600 man komt het terecht bij 13 steden van Juda. Ik denk dat er staat voor alle stammen van Israël, vandaar die 13. Maar misschien niet, dan komt het terecht bij Juda. Waarom ook niet, maar die volgorde die kenden wij al. Want de Messiaanse zegeningen sinds zijn opstanding komen terecht bij de gemeente die in hem gezegend is met elke geestelijke zegening. En via de gemeente komt het terecht primair bij Juda, want dat is vervolg op in Gods heilsplan. En via Juda inderdaad bij alle 13 stammen van Israël. Dus dat maakt eigenlijk geen verschil meer. Heb je dat? Dat is de volgorde. De Messiaanse zegeningen van de zoon van David komen bij heel de gemeente terecht. En via de gemeente komen ze terecht bij heel Israël. Dat is de gang van zaken. En waar dat gebeurt, sterft Saul. Maar ja, dat is het volgende hoofdstuk. En daarover hebben wij het de volgende keer. Ja. We zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat we ook deze avond weer uw woord mochten openen. Oude geschiedenissen, maar actuele profetie. En we danken u dat wij schrift met schrift mogen en kunnen vergelijken. En mogen beseffen dat geen profetie van eigen uitlegging is, maar dat u zelf uw woord verklaart. En dat we dat waar wij u erkennen als de auteur van heel deze Bijbel, dat we daar ook de inhoud leren verstaan, mede omdat u ons uw geest geeft om ons in heel die waarheid te leiden. We danken u dat we steeds opnieuw mogen bepaald worden via die oude woorden bij actuele zaken en bij wat nog steeds tegenwoordige tijd is, namelijk de roeping van uw gemeente, waaraan wij door geloof en uit genade delen hebben gekregen. We danken u voor dat grote voorrecht, daartoe te mogen behoren en dat ook steeds meer te mogen leren begrijpen, om vervolgens uit te zien naar de openbaring van uw heerlijkheid alsnog en de vervulling uiteindelijk van het woord der profeten. We danken u dan dat we aan uw hand door dit leven mogen gaan en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.